Tom. Hou ze maar.
Verhaal van de watersnood, zoals ik die meegemaakt heb op 4-jarige leeftijd. Dus je herinneringen zijn zijn eigenlijk maar een paar kleine momenten, flarden van herinneringen die ik heb. Later is dat natuurlijk wel aangevuld nog enigszins door verhalen van ouders ook en zo, mijn broer. Maar wat ik er specifieke herinneringen aan heb, dat ik in de donkere nacht gewoon in een karretje met mijn zusje naar Klundert. Wij woonden een stukje buiten de Klundert. En het is zo dat mijn ouders op een bepaald moment gewaarschuwd zijn van de dijk van het Hollands Diep. Die houdt het niet. Jullie moeten weg. Dus, en dat kan ik me dan herinneren dat ik in dat karretje zat. En dat ik dan van over de zijkant van het karretje naar het wegdek keek. En ik meende het water al te zien sijpelen. Maar dat zal waarschijnlijk wel regen geweest zijn. Want je had nog sloten en daar was verder nog niks aan de hand. Ja. En zo werden wij dan eigenlijk naar Klundert vervoerd. Waar het dan relatief veilig was op een bepaalde dijk. Wij zijn naar mijn grootouders gegaan, hoorde ik achteraf. Mijn broer en mijn vader, die hebben op een dijk daar in Klundert gestaan, bij het voetbalveld. En die hebben zeg maar echt ook een muur van water zien aankomen rollen. Dus dat is natuurlijk, ik heb het verhaal vaak gehoord, dus op een gegeven moment zie je die muur als het ware zelf ook aankomen. Maar dat is ook weer relatief natuurlijk, omdat het was februari, was het, eind januari, februari, dus het is natuurlijk pikken donker geweest. En in hoeverre die muur, misschien met een hoop gebruis en dat je het aan ziet komen natuurlijk ook. Het verhaal van mijn vader gaat nog iets verder, dat op onze vlucht naar Klundert, waar ook waarschijnlijk ook nog wel andere mensen bij geweest zijn. Er kwam op een bepaald moment een boer voorbij in een dikke auto. En mijn vader die probeerde hem aan te houden om mee te rijden, maar die boer die reed gewoon door. En het verhaal gaat dat later mijn vader bij die dijk vlakbij was die boer bezig met die koeien omhoog te trekken. En kom dan toch helpen. En dat mijn vader toen ook zei, stik maar. Alhoewel natuurlijk die koeien de dupe waren. Want er is dan een hoop vee verdronken natuurlijk.
Een dagje regen, hoor.
Ja. Ja, dat is kerkdroog nogal.
Ja.
Heb je met een open boot, hè? Mooi open.
Mijn vroegste herinneringen en mijn vroegste beelden zijn verbonden met die watersnood in 1953. Ja. Maar ook hier geldt weer van, weet ik dat nou zelf? Of is het mij verteld? Ja. Dat verhaal over dat ik op de schouder van mijn vader zit en dat we door dat water lopen, daar heb ik een beeld van. En ook dat ik, wij kwamen bij mijn opoe aan in de IJsselstraat. En die woonde op de bovenwoning, dus dat was een veilige plek.
Ja, en jullie woonden zelf op de straat?
Ja, in die noodwoningen. In de allerlaatste. Daarna was het alleen maar zandvlakte. En huizen die in aanbouw waren, maar toen nog niet zelfs.
Nee.
De centrale was in aanbouw. Die al inmiddels alweer afgebroken. Zo oud zijn we. Ja. Toen hebben wij op zolder bij Opoe geslapen. En op logeerbedjes. Eigenlijk de rest van mijn jeugd is een logeerbedje en hoogwaterbedje gebleven.
Oh, ja, ja.
En ik schijn ook, voordat ik ben gaan slapen, de hele avond met de kraan aan het spelen geweest. Mm-hmm. Daar weet ik niet hoe, maar dat heb ik van horen zeggen. Maar ik heb wel een beeld van die donkere watervlakte.
Ja. Nou, ik had het over dat zijpelen wat ik meende in de wegkant te zien. Ja. Het zijpelen van het water, dat ik dacht van het komt al.
Hè? Het kwam ook uit.
Maar dat is echt een beeld wat ik zelf ook wel.
Het kwam ook uit de putten, het water.
Dat is waar.
Dat weet ik ook nog wel. Ja. Het ja, kwam uit het riool, ja, kwam het omhoog.
Ja. Maar dat is natuurlijk in de stad. Ik weet
ja,
niet,
ja,
ik bedoel, waar wij waren was nog een sloot en die was nog laag. Dus
ja, ja.
Eigenlijk zal het van de regen geweest
zijn. Nee, maar ik kan me dat herinneren. Dat, ja, ook weer gekleurde herinnering. Maar ik weet wel dat het water uit die putten kwam op de staart.
Uit het boek Water van René ten Bos. Alle grote schrijvers uit de oudheid waren zich bewust van de rampen die de zee kon veroorzaken. In 373 voor Christus werd de stad Heilike verwoest door een tsunami. Plato moest hiervan op de hoogte zijn geweest en er zijn zelfs mensen die beweren dat het verlies van deze stad hem geïnspireerd heeft tot het bedenken van zijn nogal wilde verhalen over het mythische eiland Atlantis. Ook al lijkt er, zo heeft Plato minstens geredeneerd, voorbij de zuilen van Hercules alleen maar water te zijn, ergens moet land zijn, want anders stort ons hele wereldbeeld in elkaar. Als er buiten de ons bekende wereld alleen maar water is, dan kan het met de landwezens niet goed gaan. In ieder geval niet op de lange termijn. De planeet zou wel een zeer vijandige plek voor mensen worden. Atlantis lijkt dus een soort compensatiefantasie tegen de angst voor de grote watermassa's. En ergens moet er een mooie, ideale wereld zijn waar water geen gevaar vormt, sterker nog waar water uitstekend gemanaged wordt. We zien het zo voor ons. Koning Willem-Alexander, die in zijn schaarse vrije tijd nog even in de leer gaat bij Plato om iets op te steken over Atlantisch watermanagement.
Nou, toen zijn wij dan na een week zijn wij naar een tante, oom en tante in Breda gegaan. En ja, wat ik me ervan herinner was dat het voor mij was het gewoon één groot feest. Ik was 4 jaar. Zij hadden Donald Duck en zo. En ik heb me daar gewoon vermaakt. Ik weet niet hoe lang we daar gebleven zijn. Het zal misschien 2 maanden zijn geweest, omdat natuurlijk van alles opgeruimd moest worden. In de woningen waar wij woonden. En er waren ook noodwoningen.
Die woning stond er nog wel?
Die stond er nog wel. Het
maar
waren,
helemaal op?
Ja, die had geloof ik 2,5-3 meter onder water gestaan. Dus alles was weg. En of bemodderd, besmeurd, kapot. Foto's weg, alle herinneringen van vroeger. Er zijn nog een paar fotootjes uit die tijd. Trouwfotootje bijvoorbeeld, dat is nog wel boven water gekomen. Maar verder was gewoon alles kwijt. Mm. En nou ja, goed. Voor mij was het dus eigenlijk een plezierige tijd nadien. En wat zeg maar nog wel een beetje verbonden zit aan die tijd was dat nadien moesten de dijken natuurlijk gedicht worden. En er kwamen dus voortdurend vrachtauto's over de weg van die grote GMC's kwamen voorbij. En ik ben als 4-jarig jongetje op een gegeven moment aan de kant van de weg gaan staan. En toen mocht ik op een bepaald moment meerijden met zo'n chauffeur die dus de hele dag heen en weer reed. En die ging dan met zijn lading naar de dijken om te lossen. En dan ging hij weer terug naar een binnendijk in Klundert. Dat werd dan afgegraven daarvoor. En ja, ik zal ook nooit vergeten, het was een GMC, een rode GMC met gele velgen en met nummer 3. Dat zijn dan, ja, dat zet zich dan helemaal vast in je. En dan eigenlijk nog tenslotte, dat is ja, gewoon helemaal een staartje van het hele verhaal. Dat, ja, mijn ouders waren dus alles kwijt, alle meubelen waren kwijt. En dat ze op een gegeven moment hadden ze toch een dressoir gekregen, een nieuw dressoir met glas- en loodraampjes. En dat ik eigenlijk na een paar dagen was ik erin geslaagd om, ik zat heel vaak te wiebelen op een stoel. Ik ging door die glas door dat raampje heen. Maar nu, daarmee is het nog niet afgelopen, want ja, kijk, misschien dat in deze tijd zoiets heel snel verholpen is, maar toen was dat gewoon heel problematisch. Pas na 3-4 maanden kwam er een reparateur. En wat mijn vader zei, die reparateur die was nog niet, toen hij dat uitgevoerd, was hij nog niet de tuin uit of ik was er alweer doorheen gegaan. Toen heb ik wel een lichte veeg onder mijn kont van mijn vader gehad. Die verder overigens helemaal niet gewelddadig was hoor, maar dat was te veel. Nou, dat zijn eigenlijk de dingen die ik eraan overgehouden heb aan die tijd. En ja, ik heb nadien nog wel eens teruggekeken wat er nou precies allemaal in Klundert gebeurd is. Het schijnt dat de dijk daar om 4:30 s'nachts doorgegaan is. Het Hollands Diep dus. Hè. Ja. En dat een huisje aan de dijk, daar woonde een heel gezin, die zijn allemaal verdronken ook. Dus het was wel, ja, het was wel hevig ook. Ja. Ja, dat is een beetje mijn verhaal.
Een nachtje regent, hoor.
Ja. Ja, anders kun ik droog nog alles.
Nou ja, ben meer gemeen als je zou denken, hoor, Nico.
Wat is het gemeen?
Staart.
Ja, ook de noodwoningen. Ik woonde ook in een noodwoning.
Jij ook in een noodwoning?
Ja, ja. Ja.
Ja. Ik heb natuurlijk dozijn verhalen over mijn relatie tot het water. En mijn relatie tot het water begint eigenlijk al heel vroeg. Ik was 6 weken toen ik voor het eerst aan boord van het klompje naar de Biesbos ging. Mijn vader en moeder die het waren ook fervente watersporters. Ja. Mijn vader was met een kano begonnen. En in tegenstelling tot op veel plekken in Nederland is eigenlijk watersport hier in Dordt ook voor de gewone mensen, de mensen met niet al te veel poen. Ja. Mijn vader was echt ook een doe-het-zelver. En het grappige is dat hij in het begin van de 50e jaren een zalmschouw, waar ik nu ook mee vaar, kocht compleet als met visuitrusting, helemaal zo uit de visserij. En het eerste wat hij deed was een roefje opbouwen en er een motorbootje van maken. En het gekke is dat ik dus eigenlijk, zeg maar, toen ik een jaar of 50 was, weer de aandrang voelde om weer te gaan varen. Om weer eens een keer de biesels in te gaan. En met een gelukje, omdat Arthur zijn boot niet meer wilde houden, ik het tegenovergestelde gedaan heb. Dat was een motorbootje en ik heb er weer een vissersboot van gemaakt. Dit dat ter inleiding, maar waar het echt om...
Het familieverhaal wel rond. Je vader heeft je ook nog geholpen daarbij, heb ik
begrepen. Ja, zeker. Ja. Mijn vader was natuurlijk... Die kende al die oude technieken nog. Want die boot is natuurlijk helemaal geklonken. Dus er was nog geen laswerk aan in die tijd. Dus nee. Al met knipnagels. Dus mijn vader heeft inderdaad ook nog op zijn oude dag... een handje uitgestoken. En vooral met raad en daad terzijde gestaan. Hij was er eerst helemaal niet mee eens, hoor. Hij zegt, je bent er niet achterlijk om die kajuit eraf te breken. Het regent altijd in Nederland. Dan zit je lekker droog. En je hebt nergens geen last van. En dan ga jij er een open boot van maken. Dus maar voor lieverlee, naarmate het project vorderde, snapte u toch wel waar ik mee bezig was. Okay. Ja, maar toen was hij toch al heel trots. Ja. Ja. Maar ja, het verhaal, relatie met mijn vader, daar gaat het verhaal een beetje over. Op dat bootje waar ik net over vertelde, die opgebouwde zalmschouw. Die trouwens in Dordrecht heette dat nooit een zalmschouw, maar een drijver. Op zijn Dordtse uitgesproken, een drijver. Zo werden die bootjes aangeduid. En er waren heel veel mensen die zo'n bootje uit de visserij kochten en er een jachtje van maakten. Zo zijn ook de meeste... hebben die tijd ook overleefd natuurlijk. Ja. Maar wij gingen dan altijd, in het weekend gingen we naar de Biesbos varen. En het was in die tijd had je natuurlijk nog eb en vloed. En je moet je voorstellen, dat was echt pittig. Stroom, als het stroomde dan met afgaand tij of met opkomend tij, dan ging dat water echt wel flink tekeer. Dan moest je echt op twee ankers liggen, anders dan dreef je weg. Nou ja, we gingen dan vaak naar de Kikvoerse eilandjes. Dat viel dan droog met laag water. Dan had je strandjes en zo. Ideaal voor jonge kinderen. En we hebben een fantastische tijd gehad. In ieder geval, na een van die weekenden, dan had mijn vader altijd de gewoonte om, voordat hij de haven invoer, nog eventjes voor anker te gaan liggen op het Wantij. En dan ging hij alles boenen. Dus emmers water, putsen water eroverheen. En met de luiwagen de zaak schoonmaken. Ja. Een goede schipper die is vooral aan het schoonmaken altijd. Hè? En wij lagen met twee boten naast elkaar. Nog een andere familie. En ik was met een van die jongetjes. Samen waren wij aan het spelen. En wij waren eigenlijk een soort tikkertje aan het doen over die gangborden.
Hoe oud was je toen?
Was ik een jaar of drie. Drie misschien. Ja, ik schat drie. Ja, drie, vier. Heel, heel jong in ieder geval. Ja. En, maar die gangbaren waren maar zo smal. En het was spekglad van dat schoonmaken van mijn vader natuurlijk. Dus ik gleed van die gangborden af en ik schoot tussen die twee boten in. Onder water. En paniek natuurlijk. Bij de moeders vooral. En mijn vader heeft gelijk die boten losgegooid. Is erin gedoken. En is al zwemmende is die me achteraan gegaan. En heeft hij me net op tijd te pakken kunnen krijgen. Wat ik al zei, het stroomde daar hard. Dus als er iets te water ging, dan ging dat niet rechtstandig naar de bodem. Maar dat dreef meteen af natuurlijk. Dus. En hij had me aan een been. En heeft hij me zo naar boven kunnen wurmen. En hebben ze me gauw aan boord gehaald. En ik heb een plons water uitgekotst. En... iedereen was wel blij natuurlijk dat het allemaal zo afgelopen was. En ik schijn s'avonds, dit is van de overlevering natuurlijk, want dat weet ik zelf niet meer, tegen mijn moeder gezegd hebben. Ik ben zo blij dat papa me gered heeft. Want het was heel donker onder water.
Wow.
Ja. Ja. Nou, daarom zit ik hier nog.
Nou, mooi verhaal toch?
Ja.
Wij zijn ook blij, Tom.
Hè?
Wij zijn ook blij.
Ja, gelukkig. Dank je wel.
Ja. Tuurlijk.
Ja. Ja, dat was mijn hele vroege herinnering.
Nou, heel even over dat zwaartje. Dat ik zeg maar toch, daarna hebben ze het niet meer laten repareren.
Nee, nee.
Okay. Dus laten we zeggen dat dressoirtje met die gebroken ruitjes, dat is altijd, het was natuurlijk toch in die tijd van kerkelijkheid, mijn vader dus helemaal niet, maar mijn moeder wel, maar vanuit de kerk ging er altijd van schuld, ja, en altijd schuld.
Ja, 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 ja.
Dus die ruitjes, die herinnerden mij er voortdurend aan.
Wow.
Aan mijn schuld.
Maar ze lieten het wel gewoon staan.
Ze lieten
het,
nee. Ja, maar ik ben er niet onder gebukt gegaan.
Hij is alleen kunstenaar geworden. Het kan best door dat er een zwaartje gekomen zijn.
Ja, dat kan
ja,
ja.
Ja, ik heb later wel natuurlijk die schilderijen, de glaasmozaïek gemaakt.
Ja,
al die ruitjes. Ja.
Na dagen van zeer zware regenval groeiden de problemen de afgelopen nacht uit tot een echte ramp. In Limburg, maar vooral ook in Duitsland en België, is de schade enorm. Uit de getroffen gebieden komen ongekende beelden. Veel schade ook hier in het stadje Schult in Duitsland. Kwamen bij de overstromingen zeker 42 mensen om het leven. Tientallen mensen worden nog vermist. Dit is in België, rond de stad Luik. In België zijn al zeker 6 doden gevallen. Straks meer over de doden in Duitsland en België. Maar nu eerst naar ons eigen land, naar Limburg. Want ook daar hebben ze heel veel overlast gehad. En zijn ze zwaar getroffen de afgelopen 24 uur. Vooral het centrum van Valkenburg kreeg het zwaar te verduren. Vanwege de wateroverlast besloot de burgemeester 2 verpleeghuizen en een hospice te evacueren.
Op het moment dat die mensen dus van medische hulpmiddelen verstoken blijven of dat de stroom uitvalt, ja, dat kun je echt niet toelaten. Dus preventieve evacuatie.
Maar de problemen in de nacht waren nog maar een voorbode van wat er zou komen.
Ja, mijn mama woont hier. Ze is oké, maar ze woont tussen de 2 geularmen in, dus ze kan geen kant op.
Nee. Ze zit echt vast?
Ze zit echt vast, ja. Maar ze is oké. Mijn broer is bij haar, dus...
Wij wonen, als je hier de straat afloopt, links. En eigenlijk, dat is gewoon helemaal ondergelopen. En we komen gewoon niet verder dan dit eigenlijk. We komen gewoon niet tot ons huis. Het is echt belachelijk.
We merken dat vanuit de woningen, daar hebben we het over ongeveer 700 woningen die zonder stroom zitten. Ja, dan kun je met een rekensommetje op loslaten dat je tussen 1000 en 1500 mensen nog zou moeten gaan evacueren.
We kijken hier achter met ons balkon, zeg maar, op de geul. Ja, dat stroomt gewoon helemaal over. Dat is normaal een rustig beekje. En dat stroomt nu gewoon over zijn oevers heen. Dus we hebben niet weinig geslapen, laat ik het zo zeggen.
Maar ook het algemeen. Dan hou ik het in de gaten en dan één keer in de week of zo.
En 's winters leg ik meestal wat overheen. Ja, ik wil ze liefst zo lang mogelijk varen. Dus als het herfstseizoen aanbreekt, dan zet ik een pomp aan boord. Want dan is het vaak zoveel. Maar nu heb ik hem thuis.
Dit hoort natuurlijk wel bij de antieke zalmschouw, hè?
Ja,
dat is houtwerk.
Het heeft iets meditatiefs. Ja. En net iets als push-ups, dus gratis training. Nou, zo is het wel weer goed, hoor.
Uit het boek Water van René ten Bos. Een van de gevleugelde uitspraken die uit de nevelen van de oudheid tot ons komen, is even kort als inspirerend, even raadselachtig als vanzelfsprekend, even mooi als prozaïsch. Alles stroomt. Pamta rei. De uitspraak wordt vaak toegeschreven aan Herakleitos. Het is echter niet aannemelijk dat deze grote filosoof, die vaak als een treurende en duistere man werd aangeduid, inderdaad heeft gezegd dat alles stroomt. De meeste commentatoren op zijn werk zijn het daarover eens. Sterker nog, ze denken bovendien dat het een radicaal verkeerde weergave is van Herakleitos' filosofische positie. Dat de uitspraak toch aan hem is toegeschreven, is vooral het gevolg van een aantal passages in het werk van Plato. In de dialoog Cratylus vertelt Socrates een van zijn leerlingen, de niet bijstersnuggere Hermogenes, dat er een filosoof met de naam Herakleitos is geweest, die beweerde dat alles in beweging is en dat niets stilstaat. Om zijn bewering kracht bij te zetten, zou hij de dingen hebben vergeleken met de loop van een rivier en daaraan hebben toegevoegd dat je niet tweemaal in dezelfde rivier kunt stappen. Socrates wijst er vervolgens op dat dergelijke gedachten over een altijd stromende en vlietende wereld al veel ouder dan Herakleitos moeten zijn geweest. Je zou volgens hem rustig kunnen beweren dat alle oude mythologische gedachten over Oceanos, die de oorsprong van alle goden zou zijn, als verschillende stroompjes in de duistere figuur van Herakleitos uitbonden. Ook in andere dialogen keert het thema terug. Zeggen dat Oceanos de oorsprong van alles is, betekent dat men zegt dat alles uit beweging en vervloeiing ontstaat.
echt een samenloop van omstandigheden.
Het was een noordwestenwind en springtij. Ja. Dus hoog water. En die bij dijken konden dat niet houden.
Dat heb ik ook wel gehoord van toen wij daar aan de Wieldrechtse Zeedijk kwamen wonen. Dat wij wonen dan aan de dortkant van de dijk, maar dat die dijk aan de andere kant, zeg maar, dat het water tot ongeveer zo
schuk. Op het meest grave deel.
Wieldrechtse Zeedijk.
Ja, ja, ja.
En als die was doorgegaan, was de ramp voor Dort blijkbaar, want dan had het van twee kanten gekomen.
Wij hebben nog redelijk geboft in Dort. Wat betreft, het is niet echt heel erg uit de klauw gelopen. Nee. Omdat ook langzamerhand al die polders vol liepen in de omgeving, waardoor het water natuurlijk plek had. Ja. Ja, kijk, ik woon buiten dijks bijvoorbeeld. Ja. De Wijnstraat is buiten dijks. Ja. De dijk is de voorstraat. Ja, ja. Wij zeggen ook altijd op de voorstraat in plaats van in de voorstraat.
Ja, dat is waar. Dat is op de voorstraat.
En die huizen hier aan deze kant, die fungeren als dijk. Want aan de voorstraatkant van die huizen hebben... Zitten speciale haken waar vloedschotten ingezet kunnen worden. Dus dat betekent dus dat ze huizen onder laten lopen tot die vloedschotten.
Maar dat is de dijk, de voorstraat.
Ja, ja.
Maar wat beschermt het dan? Deze kant of de andere kant?
Deze kant loopt onder. En alles wat achter de dijk zit, dus de stad zelf, dat is beschermd. Daardoor.
Maar de Wijnstraat is toch ook stad zelf?
Ja, maar die ligt buiten dijks.
Okay.
Ja,
die kering op de Noordendijk waar jij die putjes hebt, is dat ook een waterkering eigenlijk?
Ja, ja. Ja, maar de Noordendijk hebben ze slim opgelost. Hè. Bij de laatste renovatie hebben ze de dijk verbreed. En de huizen, die nieuwe huizen van Hertsbergen, daar zit een betonnen wand ingestort. Dus dat is eigenlijk... Ja, eigenlijk. Want daarom hebben ze hem niet op hoeven hogen. Want hij is niet opgehoogd, de Noordendijk.
Door de huizen opgevangen eigenlijk.
Dat kon ook niet, omdat bepaalde monumenten en zo, die staan tegen die dijk aan, die kunnen ze niet. Dan had het niet meer toegankelijk geweest.
Nee,
dan moet je er een putje mee maken.
Ja, ja, putjes zijn ook een belangrijk aspect natuurlijk.
Dat is trouwens ook nog een overeenkomst tussen ons, hè, dat onze vaders allebei op de scheepswerf werkten.
Ja.
Jan Bonjer, sinds 1 mei 2020 dijkgraaf bij het waterschap Hollandse Delta, sprak tijdens een erfgoeddag in de Kunstmin in Dordrecht op 4 november 2021 de volgende woorden.
En ik zou eigenlijk willen voorstellen dat het nieuwe kabinet of wie dan ook komt met een initiatief om in de Nederlandse grondwet op te nemen de zin: het water- en bodemsysteem vormt de basis van ons bestaan. Punt. En wilt u daar goede nota van nemen? Ik ga met u naar een schema toe om u een beetje meer mee te nemen in die verandering van denkmodel. En dat zijn een beetje, en ik beloof u, dit is de enige slide met tekst. Ik loop er met u doorheen en ik probeer u een beetje gevoel te geven bij hoe die verandering van het denkmodel, waar wij dus aan de vooravond waarvan wij staan, hoe die eruit ziet. Wij komen uit een mensbeeld, uit een maatschappijbeeld in Nederland, waarbij beheersing en controle in relatie tot water eigenlijk dominant is. En hoe je het went of keert, wij zullen moeten leren leven met het feit dat onzekerheid een gegeven is. Dat is wat ons te wachten staat ten tijde van klimaatverandering. Wij zijn gewend om met blauwdrukken te werken, met een hele duidelijke meerjarenplanning, met statische ontwerpen. Kijkt u maar naar de deltawerken die sinds 1953 zijn ontstaan. Dat is een statisch ontwerp. En dat werkt niet meer. Dus wij zullen naar veel dynamischere ontwerpen moeten en we zullen veel meer ja, adaptief worden, flexibel, veerkrachtig, om in te spelen op die grote veranderingen die in onze fysieke omgeving zich voordoen. En daarbij zullen we veel onderzoek moeten doen. Dat doen we ook al lang in Waterstaatkundig Nederland. En dat moeten we ook vooral blijven doen. Maar we zullen ook vooral de dialoog moeten aangaan met al die gebruikers. En het is druk in de Nederlandse ruimte. Al die gebruikers van de Nederlandse ruimte. Nou, waar komt het dan ten diepste op neer? En dat is best wat je als mens wel even op je in moet laten werken. Wij zijn denk ik allemaal opgegroeid met het idee in Nederland van maakbaarheid. De mens is de meester van de natuur. Wij leven in het antropoceen, als je het zo zou willen uitdrukken. En dat is niet zo'n hele verstandige benadering voor de komende eeuwen. We zullen er naartoe moeten dat we de natuurkrachten erkennen. Dat we durven te werken met het water. En dat is bouwen met de natuur. En hier komt hij weer terug. En we zullen moeten erkennen en dat ook willen omarmen. Dat water en bodem sturend worden in onze ruimtelijke herordening. Dat zou ik trouwens ook het nieuwe kabinet heel graag mee willen geven. Want dat ligt volgens mij onder heel veel ruimtelijke opgaven. Als het gaat over de woningbouw, als het gaat over biodiversiteit, als het gaat over droogtebestrijding en noem het allemaal maar op. Nou, als ik een klein uitstapje met u mag maken. Waar gaat het dan over bij bouwen met de natuur? U herinnert zich, en dat is echt een heel belangrijk en een heel geslaagd en ook een heel goed programma. U herinnert zich ruimte voor de rivier. Het besef was op een goed moment in Nederland doorgedrongen. We moeten die rivier niet langer insnoeren. We moeten die rivier de ruimte geven. En dan wordt het allemaal gezonder. En dan hebben we minder overstromingen. En dan kunnen we daar ook heel veel natuurwaarde mee creëren. Nou, ik zeg u één ding over Limburg. Als dat programma Ruimte voor de Rivier er niet was geweest, als er geen Grensmaas was uitgevoerd, dan was de schade en de ellende in Limburg vele malen groter geweest. Dus dankzij dat programma, dankzij dat project Ruimte voor de Rivier, is het beperkt gebleven in Limburg. Dat verklaart ook een beetje het verschil tussen Nederland en de effecten in Duitsland en in België. Maar goed, bouwen met de natuur gaat verder. Dat is niet alleen Ruimte voor de Rivier. Op een van die Zuid-Hollandse eilanden, Goeree-Overflakkee, daar is het waterschap Hollandse Delta in samenwerking met Natuurmonumenten begonnen met dynamische kustontwikkeling. En dat is een heel, ik wil u daar heel veel over vertellen, ga ik niet doen. Maar daar gaan we dus bouwen met de natuur. Eigenlijk vanuit het besef, het inzicht, het praktische inzicht ook, dat als we de duinen weer laten stuiven, dat ze vanzelf groter en breder worden en vanzelf een veel betere primaire kering gaan vormen dan wij als mensen kunnen. Maar het is best griezelig. Hè? Want je wilt eigenlijk dan, je laat de natuur zijn gang gaan en wij zijn gewend aan die maakbaarheid. We zijn gewend aan de ingrepen die we zelf plegen. Maar als je dan goed kijkt, je ogen goed kost geeft in Dordrecht en je denkt nog even terug aan wat ik zei over 95% van die miljoen nieuwbouwhuizen die er moet komen is in de laagste delen van Nederland geprojecteerd. Waarom neemt drijvend bouwen dan niet een grotere vlucht? Waarom gaan we niet veel meer nadenken over hoe we dan ook weer mee kunnen bewegen met dat water? En hoe we zowel bedrijven als woningen, schouwburgen, als kerken ook drijvend kunnen uitrusten en daarmee ook robuust maken ten opzichte van de toekomst. Nou, korte samenvatting. Wij zullen altijd die harde technologie in de Nederlandse waterstaatkundige wereld blijven houden. We zullen dijken blijven aanbrengen, we zullen gemalen blijven houden. En dus dat blijft allemaal. Maar daar komt bij het meebewegen met de natuur, het durven te bouwen met de natuur en eigenlijk een combinatie van hard en zacht. Die harde technologie, die maakbare technologie, maar ook die zachte waarde in het meebewegen met de natuur. En dan ja, en dan op die manier kunnen we steeds meer het water- en bodemsysteem omarmen in plaats van overvragen.
Nou ja, werkte jouw vader bij de Biesbos?
Biesbos.
Ja. Mijn vader die is begonnen bij Lips. Nee, hij is begonnen bij Aviolanda. Voor de oorlog. Als metaaldraaier. En toen is hij, na de oorlog, heeft hij een paar jaar bij Lips gewerkt. En toen is hij bij Boulier gaan werken. Dat is ook een scheepswerf. En die zat in de houttuinen.
Ja.
Waar nu die nieuwe ja,
ik dacht eigenlijk dat hij bij Hubei werkte, maar daar heeft hij nooit gewerkt.
Nee. Boulier. En toen heeft hij een conflict gekregen. Met de directeur. En toen is hij ontslagen. En toen heeft hij... De week daarna komt hij bij de Biesbos beginnen.
Daar heeft hij ook nog gewerkt?
Ja.
Oh, ja.
En toen heeft hij...
Daardoor is mijn vader... Want die hadden een, laten we zeggen, een vrij huis in de Vogelbuurt. En dat hebben ze ingeruild voor een woning op de Stuit. Met Wederstraat.
Ja,
jij woonde hier aan de Spaanstraat natuurlijk.
Op de hoek.
Ik kwam op een brommetje voorbij. En er stond een sleutel aan motoren.
Ja, wij woonden eigenlijk op een... 200 meter
aan
elkaar,
ja.
Nee, maar toen mijn vader heeft toen tot zijn 55ste of zo... Of 50... Heeft hij bij de Biesbos gewerkt. Toen werd hij afgekeurd omdat hij zijn nek versleten was en zijn rug, weet ik. En toen werkte hij natuurlijk eigenlijk, toen moest hij bij de DSW, werd hij ingedeeld, heette dat? Door het sociale werkplaats.
Ja.
En toen kon hij gedechargeerd worden bij het museum. Toen is hij begonnen als suppost. Ja, en toen... Toen bleek al gauw dat hij nogal handig was. En toen hebben ze hem conciërge gemaakt. Toen werd hij weer goedgekeurd. Toen kon hij weer ambtenaar worden. Toen heeft hij zijn laatste jaren als conciërge in het Dordrechts Museum gewerkt. Ja. En heeft hij ook op de Vest gewoond in dat hoekpand. Dat was vroeger de conciërgewoning.
En zit daar de link met jou en de kunsten?
Nee. Nee. Ja, nee, dat is eerder andersom. Omdat ik ben, toen ik naar de academie ging, toen was mijn vader natuurlijk nog jong. Maar toen ik al kunstenaar was hier in Dordt, toen had ik natuurlijk ook wel contact met het Dordrechts Museum en zo. En Nel heeft daar ook nog een tijdje gewerkt. En toen kwam die baan, het was in zicht, zeg maar. Toen hebben wij eigenlijk mijn vader geïntroduceerd.
Dat is andersom.
Ja.
Maar ik moet nog heel even denken aan, was natuurlijk het laatste jaar op de VPRO was er een podcast over Bob Dylan die wij volgden. En er kwam op een gegeven moment in naar voren dat Bob Dylan is naar het huis van Neil Young gegaan waar hij gewoond heeft als kind. En daar heeft hij ook aangebeld en dat hij vroeg van of hij daar uit het raam mocht kijken omdat hij wilde zien wat Neil Young zag.
Oh.
Ja, erg mooi, maar ik moet in dit verband ook eigenlijk denken van dat ik eigenlijk bij de Johan Spaanstraat eigenlijk moet aanbellen.
Om te vragen.
Om te vragen op dat kamertje om te kijken wat jij zag.
Ja. Ja, het uitzicht is wel enigszins veranderd, moet ik zeggen.
Ja.
Want ik keek op de Biesbos vanuit mijn hoekkamer. Ik zag al die grote zeeschepen gebouwd worden.
Ja, waar mijn vader aan meewerkte.
Ja.
Maar dat is dan ook zo merkwaardig, hè? Dat die liepen natuurlijk om de zoveel tijd van de helling. Mijn vader heeft nooit aan mij gevraagd van kom eens een keer kijken.
Nee.
Ik
kan me één bezoek aan de fabriek herinneren. Dat was mijn vader toen hij nog in de houttuinen werkte bij Boulier, dan nam hij natuurlijk brood mee. Maar toen moest er op maandag vers brood gebracht worden. Want hij had geen brood meer om mee te nemen. En toen was mijn moeder samen, was ik een heel klein jongetje.
Oh, ja.
En toen zijn we ook in die hal geweest. Dat een enorme indruk maakte dat op me. Omdat die lucht, hè? De lucht van dat ijzer.
Ja.
En de smeer en zo.
Ja.
En nog, als ik die lucht ruik, dan word ik gelijk terug.
Maar het is natuurlijk enorm spectaculair ook, hè?
Ja.
Zo'n schip wat dan aan de zijkant ook...
Maar wij kregen ook vrij van school. En als die stapel op.
Ik heb het nooit gezien. Dat vind ik te merkwaardig achteraf.
Maar wij konden dan niet... wij mochten het terrein niet op, hoor. Maar wij keken vanuit het huis van Tante Lien. Erik de Wijk, zeg je dat iets?
Nee.
Erik en Peter?
Nee.
Die woonden in die huisjes aan het begin van de Papendrechtse straat. En achter die huis had je nog een soort
opslagterrein. Papendrechtstraat is toch? Je had dat café De Haas. Ja. En dan ging je daar, dat straatje, en dat was de Papendrechtstraat.
Ja, waar die twee, waar die zandsilo's stonden.
Ja, ja, aan het einde.
Ja. Ja. Maar daar woonden die. Daar woonden die kennissen van ons. Wij noemden ze tante en oom.
Ja.
Maar het waren gewoon kennissen. Ja. En daar gingen we dan, aan de achterkant konden we voor het raam staan. En dan kon je het fantastisch zien.
Ja, ja, ja.
Kon je echt heel goed. Ja.
Dan had je ook geen last van, van het water. Want het schip duwt een heleboel water voor.
Ja, ja, ja. Nou, daar had je geen last van. Maar dat was wel spectaculair gezicht. Want hij ging dus rechtstandig naar beneden. En hij raakte. Er is er ook wel eens eentje. Aan de overkant op de wal gelopen, bij Papendrecht. Ja,
dan konden ze hem gelijk weer repareren.
De Elisabethsvloed en de Elisabethsvloedpanelen zijn weliswaar van om en nabij 1495, zien op die grote stormvloed in 1421, maar zijn ongelooflijk actueel. Wat we zien als we goed terugkijken naar 1421, dan zien we het elkaar helpen van mens tot mens. Het zijn niet de instituties die over ons waken. Het zijn de individuele mensen die elkaar helpen. Die wij leren in onze maatschappij zelfredzaam. Dit was en is samenredzaam. En die samenredzaamheid, die samenweerbaarheid, die zullen wij met elkaar weer moeten ontwikkelen. Want dat het water komt, is een gegeven. En dan komt het water van boven. Het water komt van achteren. Van de rivieren en het water komt van voren vanuit de zee. Dus het water komt. He, Rutger Bregman, u herinnert zijn brief wellicht nog. Als het water komt. Nou, als het water komt, moeten we er voor elkaar zijn. En bij de herwaardering van de samenleving wil ik een begrip herintroduceren wat we bijna vergeten zijn. En dat begrip heet solidariteit. En dat zijn we vergeten, dat hebben we begraven onder neoliberalisme. En van daaruit zullen we ons moeten ontwikkelen, willen ontwikkelen. Althans, ik wil daar graag mijn bijdrage aan leveren. Naar een meer communale samenleving. Naar meer gemeenschapszin. En natuurlijk houden we die instituties, natuurlijk houden we de veiligheidsregio's en de waterschappen enzovoort enzovoort. Om te waken over onze veiligheid. Maar als het water komt, dan moeten wij een dakraam hebben op onze zolder. Als het water komt, is het fijn als je in een bepaald gebied werkt en woont, dat je samen met de buren een bootje hebt en dat je je om elkaar bekommert. Solidariteit. Marielle had het al over. Met Limburg. Het is uit het nieuws bijna al verdwenen. Hè? Het was juli. Maar de schade en de ellende en het verdriet zijn er nog steeds groot. En er zijn nog geen dodelijke slachtoffers gevallen. Hè? Zoals die ruim 200 dodelijke slachtoffers in Duitsland en in België. We hebben het al bijna niet meer over. Solidair dus met de mensen die getroffen zijn door zo'n watersnood. Solidair met de bewoners van verzakkende huizen die tegenwoordig echt wel één of soms zelfs twee keer per jaar het water 30 centimeter hoog in hun woonkamer hebben staan. Solidair met agrariërs die te maken hebben met een hele andere herordening van Nederland. Agrariërs die ook weer op een andere manier moeten gaan werken met het water. Agrariërs die de Nederlandse samenleving zover hebben gebracht dat wij nog maar 11% van ons inkomen hoeven te betalen aan ons dagelijks voedsel. Agrariërs die snakken naar een nieuw contract met de samenleving. Solidair met jonge woningzoekenden die we gaan helpen met meer drijvende wooncapaciteit. Als het water komt, zijn we er dan voor elkaar.
Het verhaal van Jan en Bruno zijn hond. Het heet Gered door zijn hond. Jan was naar de oever van het meer gegaan met zijn zusjes en vriendjes en ze hadden daar heel veel pret. De meesten waren aan het roeien en anderen probeerden visjes te vangen. Jan, pas 4 jaar en een aardig ventje, plaste met zijn voetjes door het water vlak langs de oeverrand en hij paste goed op niet te ver te gaan, want hij mocht zijn broek niet nat maken. Dan was er nog één die zich daar met de kinderen vermaakte. En dat was Bruno, de hond van Jan. Het was een mooie bruine hond, een lief dier en erg speels. De hond was even gek op Jan als Jan op de hond. Maar toen ineens, toen Jan in het water een andere kant op ging, stapte hij in een diep gat en verdween in de diepte. Een van de meisjes zag hem kopje ondergaan. En die begon direct hard te gillen, wat door de anderen werd nagevolgd. Niemand wist wat te doen en 2 of 3 renden over het veld naar de ouders van Jan. De rest stond aan de oever, gillende en om hulp roepende. De enige die zijn hoofd koel hield was Bruno. Hij zag direct wat gedaan moest worden en plonsde in het water om zijn vriendje te redden. Met zijn sterke poten zwom hij gauw naar de plek waar Jan onder water was gegaan. En toen het kind weer van onder de oppervlakte naar boven kwam, greep Bruno hem met zijn sterke kaken beet en zwom naar de oever. Toen de hond uit het water kwam, snelden de kinderen toe om Jan van hem over te nemen. Maar de hond, die hun hulpeloosheid had gezien, hield de kleren van Jan tussen zijn kaken geklemd en liep in de richting van zijn huis. Onderweg kwam hij de ouders van Jan reeds tegen. Ze hijgden van het harde lopen en keken erg verschrikt, want misschien was Jan verdronken, dachten zij. Dus je kunt begrijpen hoe verrast ze waren toen ze zagen wat Bruno in zijn bek hield. Bruno legde nu heel voorzichtig zijn last aan de voeten van de ouders en stond er dan kwispelstaartend bij in afwachting of hij zijn vriendje nog bijtijds had gered. De verschrikte ouders knielden bij Jan neer en probeerden hem weer bij kennis te brengen. Dat duurde wel eventjes, maar gelukkig werden hun pogingen met een goede uitslag bekroond. Want eindelijk opende Jan dan toch zijn ogen en toen wisten ze dat alles in orde was. Hoe blij was iedereen toen, maar niemand was toch zo blij als Bruno. Je had eens moeten zien hoe hij maar steeds om hen heen rende toen ze naar huis gingen. Toen Bruno in zijn hok lag, wist hij dat hij zijn plicht had gedaan en daar was hij erg trots op. En het eten dat hij die avond kreeg was zo lekker als hij zelfs in zijn stoutste hondendromen nooit had kunnen vermoeden. Dat is het. Van de anonieme schrijver Oom Arthur.